know how any American who loves this country, that's the end of the debate. You don't get to run if you're going to fix an election. How do some of the guys that you served in the Senate with, I'm talking about Republicans, how are they going along with this?
Well, I don't think, look, in the last 3 years, I've had 7 sitting Republican senators, well, 2 are gone now. 7 sitting Republican senators call me to tell me, Joe, I agree with you, but I just can't do it. He'll get me.
That's what I was going to ask you. Do you get these calls in secret where guys go, listen, I can't say it publicly, but I'm for you and I'm going to vote for you. I'm a Republican, but screw it. I can't vote for this guy because he's talking about ending the democracy.
Well, they're not saying they're going to vote for me. They're saying I agree with you.
And do you say to them, you coward? Why don't you say something publicly? Like, where's Jeb Bush? Where's George Bush? Where are these guys? Why don't they say, hey, I'm interested in saving the democracy for our grandchildren?
Well, I don't think the election's over yet on that score.
Joe Biden in het radioprogramma van Howard Stern zegt dat binnenkort misschien wel belangrijke Republikeinen naar buiten zullen treden om hun steun uit te spreken voor de president. Ja, het staat al een paar dagen op YouTube, maar ga het vooral kijken als je enige interesse hebt in de Amerikaanse verkiezingen en vooral natuurlijk ook Joe Biden. Het interview dat Joe Biden had bij Howard Stern. Als je Howard Stern niet kent, nou dan heb je onder een steen geleefd, denk ik, maar andere kant, in Nederland is hij niet heel erg bekend. Howard Stern is een van de bekendste disc jockeys in de Verenigde Staten en een tegenhanger van de heel populaire conservatieve radiostemmen. Hè? Mensen als Sean Hannity, maar in het verleden ook Rush Limbaugh. Die conservatieve commentatoren die elke dag hun radioprogramma hebben. En daar heel veel mensen mee bereiken. Hebben in Howard Stern een soort tegenhanger gevonden die dan een stuk liberaler is. Is al ontzettend lang radio-DJ, maar is in 2004... ontslagen geweest van de zender waar hij werkte, omdat hij allerlei seksistische en racistische grappen had gemaakt die niet door de beugel konden. Maar jaren later is hij weer actief geworden op Sirius SXM. Dat is een soort digitale zender, waardoor hij nu wereldwijd te beluisteren is. En de Howard Stern Show is een van de best beluisterde programma's nog steeds. Ik geloof elke dag 2 uur te beluisteren, waarin hij ook zeker de laatste tijd hele prominente Amerikanen interviewt. Laatst nog Bruce Springsteen, maar ja, wie heeft hij eigenlijk niet geïnterviewd? Hillary Clinton zag ik ook nog langskomen. En nu, voor hem in ieder geval een hoogtepunt, de president Joe Biden. Hij zegt ook een aantal keer, Howard Stern, van nou, ik ben er nooit zenuwachtig geweest, maar nu wel, want de president zit bij mij in de studio. Een andere reden dat Howard Stern ongetwijfeld zenuwachtig was, is omdat het ook echt dus een democraat is. Dus hij is een fan van Joe Biden. En dat bleek ook uit het interview. Het is allesbehalve kritisch, maar dat hoeft ook niet. Er zijn genoeg interviews waarin de president kritisch moet worden benaderd. Maar er mag ook een interview als dit zijn. En het mooie aan het interview is dat het eigenlijk vrij weinig over beleid gaat. Er zat dit stukje politiek in, dat wel. Maar het grootste gedeelte van het interview ging over persoonlijke dingen. Hoe die zijn eerste vrouw heeft ontmoet. Hoe die uiteindelijk opkrabbelde na het overlijden van zijn vrouw en zijn jongste dochtertje, omdat ze allebei verongelukt zijn in een verkeersongeluk. Hoe die wel eens gedacht heeft aan zelfmoord in die periode. Hoe die toen vervolgens zijn vrouw Jill heeft ontmoet en hoe dat met zijn kinderen destijds allemaal ging. En hoe die uiteindelijk running mate van Barack Obama werd en hoe die uiteindelijk tegenwoordig nu in het Witte Huis opereert. Daar ging het vooral om. Maar goed, als je daarin geïnteresseerd bent, ik kan het je aanraden, want ik heb er met plezier naar zitten kijken, omdat ik het gewoon leuk vind om de president op een persoonlijke manier te horen en dan wat langer. Ik geloof dat het 1,5 uur duurde, het hele interview. Maar ik heb er voor jou even specifiek uitgehaald waarvan ik denk dat hij nieuws maakte. En dat was dit stukje wat ik net liet horen. Kijk, het is geen nieuws dat er heel veel Republikeinen zijn, hè, de wat meer traditionelere vleugel van de partij, die nog steeds tegen Trump zijn. Maar die kunnen dat publiekelijk niet zeggen, want dan zijn ze hun baan kwijt. Het kan wel, maar dan eindig je dus als Liz Cheney, als een soort outcast. Hè, of Mitt Romney, die ook met pensioen gaat. Maar wil je nog senator bijvoorbeeld blijven, dan kun je dat niet openbaar in het openbaar zeggen. Er zijn een paar uitzonderingen, maar over het algemeen kan dat niet. Maar ze zeggen dat dus wel tegen de president, omdat ze Joe Biden natuurlijk ook al heel lang kennen uit bijvoorbeeld de Senaat, toen hij daar nog werkzaam was. Dat is op zich geen nieuws. Maar het nieuwswaardige zat hem in het laatste stukje dat Howard Stern zegt. Maar iemand als president Bush, een oud-president, die behoort ook tot de traditionele vleugel van de Republikeinse Partij. Die kan geen fan van Trump zijn en zijn broer Jeb Bush natuurlijk ook niet. Waar zijn die mensen? Waarom laten die zich niet horen? En Joe Biden zei, nou ja, wat dat betreft denk ik nog niet dat de verkiezingen voorbij zijn. En daarmee suggereert hij, in mijn optiek in ieder geval, dat mogelijk voor de verkiezingen in november George Bush, en misschien wel samen met zijn broer Jeb, maar laten we het even bij de oud-president George Bush houden, de enige nog levende oud-president van de Republikeinen, naast natuurlijk Donald Trump. Daarmee houdt hij de deur open dat die mogelijk naar buiten komt voor de verkiezingen en kenbaar zal maken dat hij op Joe Biden gaat stemmen. Ik achtte dat altijd onwaarschijnlijk, omdat George Bush, toen hij de presidentiële politiek verliet in 2008, om precies te zijn januari 2009, toen heeft hij gezegd van ja, ik ga eigenlijk nooit meer mezelf met de politiek bemoeien. Ik ga lekker terug naar mijn ranch in Texas en ik ga schilderen en boeken schrijven en verder hoor je mij nergens meer over. Daar heeft hij zich ook aan gehouden, behalve natuurlijk tijdens de verkiezingen in 2016 toen zijn broer Jeb ook meedeed. Ja, toen heeft hij uiteindelijk toch in een allerlaatste poging om de campagne van Jeb te redden, één rally voor zijn broer gedaan. Maar dat was al too little too late. En uiteindelijk is Jeb Bush natuurlijk enorm afgegaan tijdens die verkiezingen. Maar toen heeft Bush nog wel een keer van zich laten horen, maar daarna eigenlijk nooit meer. Dus toen dacht ik, ja, die gaat dan ook niet zich tegen Trump keren. Het is natuurlijk hoogst ongebruikelijk om je als oud-president tegen een presidentskandidaat van jouw partij te keren. Dat doe je niet. Maar goed, je zou natuurlijk kunnen beargumenteren dat Trump geen normale kandidaat is. Zeker niet na wat er op 6 januari 2021 is gebeurd. Dus is de deur in ieder geval op een kier voor Bush. Maar ja, tel daarbij ook nog eens op dat George Bush zich eigenlijk al jarenlang terugtrekt in Texas en zich niet meer actief met de politiek bemoeit. Ja, dan heb ik altijd gedacht, het is onwaarschijnlijk. Maar deze uitspraak van Biden, ja, die doet in ieder geval vermoeden dat de president iets weet wat wij niet weten. Er is natuurlijk zoiets als de President's Club, hè, een soort clubje waarin de president met oud-presidenten af en toe contact heeft, omdat ja, zij allemaal nog steeds dezelfde veiligheidsbriefings krijgen, behalve Trump natuurlijk. Hè. Biden heeft Trump die ontnomen, maar Bill Clinton, Barack Obama en dus ook George Bush, die krijgen nog steeds dezelfde briefings als de president, omdat zij dan als enige op hetzelfde niveau met de president kunnen praten. En dan kan de president ze nog eens om advies vragen. Hè. Dus neem George Bush. Ja, die zit natuurlijk diep in al die briefings na 9-11... wat betreft islamitische terreurgroepen. Ja, als daar nu nog eens een keer wat mee speelt, dan is het natuurlijk wel fijn dat George Bush, nadat hij uit het Witte Huis is gegaan, nog steeds al die briefings krijgt, zodat Biden hem eens kan bellen en dat Biden kan zeggen, nou, jij hebt dat en dat ook gezien. Wat vind jij? Hoe schat jij dat in? Nou, Trump achtte Biden daar te gevaarlijk dat hij ze zou lekken, dus hij heeft hem dat recht ontnomen. Maar alle andere presidenten hebben dat wel. Ik wil maar zeggen dat het niet onlogisch is dat Biden heel af en toe nog wel eens met George W. Bush contact heeft. Ja, en misschien is daar wel naar voren gekomen dat Bush nadenkt om publiekelijk bekend te maken dat hij niet op Trump gaat stemmen, maar op Joe Biden. Want ik weet één ding wel zeker. George Bush is een traditionele republikein. Die is voor een grote rol van Amerika. Die is voor een grote rol van de Verenigde Staten op het wereldtoneel. Die is een groot voorstander van de NAVO, noem het allemaal maar op. Trump heeft zijn broertje Jeb helemaal kapot gemaakt. George W. Bush die stemt echt niet op Trump. Die stemt op Joe Biden. Alleen die maakt dat publiekelijk niet bekend. Maar misschien dat hij zegt, zeker naar wat er op 6 januari is gebeurd, dit gaat mij toch te ver, ik ga dat nu wel doen. En dat dat bekend is bij Joe Biden. Ik sluit het niet uit, zeker niet omdat Biden deze uitspraak deed. Het viel mij in ieder geval op en nou laten we in ieder geval onze ogen en oren open houden. Dat er misschien mogelijk zo'n verklaring van Bush in het najaar aankomt. Ik denk namelijk dat dat echt wel indruk zal maken op heel veel zwevende kiezers. Als een oud-president als hem zegt, mijn partijgenoot is eigenlijk te gevaarlijk om president te zijn. Dat is overigens ook weer een reden waarom ik denk dat George Bush dat misschien niet wil. Want dan gaat hij toch de geschiedenisboeken in als iemand die zijn eigen partij getorpedeerd heeft. Maar ja, George Bush is het denk ik gewoon eens met Liz Cheney dat Donald Trump ongeschikt is om president te zijn. Dus misschien dat hij zich bedenkt en toch nog een keer terugkeert op het politieke toneel en dan om een democraat als Joe Biden te steunen. Het zou zomaar kunnen. Goed, Tot zover wat mij opviel de afgelopen dagen. Dan naar jullie vragen die jullie weer keurig hebben ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. En de eerste vraag die komt van Bart. Bart zegt, dag Raymond. Jij praat vaak over denktanks, campagneteams en mensen die al beleid maken, et cetera. Kun je een keer uitleggen hoe dat in de USA werkt? Ja, Bart, dat kan ik. Die denktanks, think tanks, die zijn eigenlijk heel invloedrijk in de Verenigde Staten. En die worden vaak opgericht met geld van private investeerders. En zodoende wordt er dan een clubje gecreëerd die allerlei wetenschappelijke papers schrijven. En nadenken over allerlei vraagstukken om bijvoorbeeld iets te doen wat die financiers graag willen. Dus om een voorbeeld te noemen. Je hebt een organisatie die heet The Americans for Tax Reform, opgericht door Grover Norquist, een republikein. Die wordt weer gesponsord, die denktank, door flink wat rijke Amerikanen die het vooral belangrijk vinden dat er stukken geschreven worden en gepubliceerd worden die beargumenteren waarom zo laag mogelijke belastingen goed zijn voor de economie. Hè? Want zij willen graag lage belastingen voor hunzelf en voor hun bedrijven. Zij geloven ook best wel dat het goed is voor het land. En daarom willen ze dat er een soort clubje mensen bezig is die zij dan financieren. En je kunt er ook geld aan doneren. Hè? Ze zullen ook donateurs zoeken en dan krijgt het clubje weer meer geld. Die dus allerlei wetenschappelijke artikelen, boeken en magazines schrijven om in het maatschappelijk debat naar voren te brengen dat, want ze noemen zich dan die Americans for Tax Reform, daar bedoelen ze mee, de belastingen moeten eigenlijk zo laag mogelijk en afgeschaft worden, dat dat goed is voor Amerika. En zo heb je een denktank en die publiceren dan artikelen, wat ik zeg, boeken, magazines. Er zijn mensen zoals Grover Norquist, die daar de baas van is, die zijn in de media actief. En zodoende kan bijvoorbeeld Donald Trump zeggen van, nou ja, ik vis dit niet zomaar uit een vijvertje. Hè. Dat komt niet zomaar uit mijn mouwen schudden, dit verhaal. Die Americans for Tax Reform is een gerespecteerd instituut, een denktank, die schrijven dat de belastingen omlaag moeten. En dat hebben ze in dit paper aangetoond. Ze hebben er een conventie over gehouden. Ze hebben dit en dat gedaan. Nou, dat ik ben niet gek. Zij vinden dat ook. En dat is een beetje een wisselwerking tussen die organisaties. En zo krijgen beide wat ze willen. Trump kan gewicht geven aan een standpunt en die organisatie kan invloed hebben door daarmee naar buiten te treden. Sterker nog, door allemaal policy papers te schrijven en die gewoon bij Trump aan te leveren. Ik zei het al, Grover Norquist is daar de baas van. Ik heb in Virginia gestudeerd en een klasgenoot van mij, diens vader, was bekend met Grover Norquist en zodoende heeft hij mij ooit aan hem gekoppeld. En toen ben ik ook een keertje, toen ik in Washington was, naar een bijeenkomst gegaan van die Americans for Tax Reform. En daar wordt dan gewoon besproken van, nou, hoe kunnen we media halen? Zijn er nog interessante stukken die we kunnen schrijven? Kunnen we niet daar een keer wat over schrijven? En zodoende komt dat hele clubje bij elkaar. Ik heb het een keer mogen aanschouwen. En zijn zij best invloedrijk? En zo heb je dus talloze denktanks die door mensen gefinancierd worden, vervolgens zich organiseren en invloed uitoefenen rechtstreeks via een partij, maar ook via de media of via andere middelen om zo dingen voor elkaar te boksen in de Verenigde Staten. Dan nog een vraag van Joost. Die zegt, hoi Raymond, je hebt vast en zeker wel eens dat oude fragment van Trump en Stoltenberg gezien waarbij Trump Stoltenberg een spiegel voorhoudt. Hoe kijk jij naar zo'n gesprek? Ja, Joost, dat is, vind ik, echt een typisch Trump-gesprek. Voor degenen die het niet weten, er was toen een NAVO-meeting en Trump zit aan tafel met Stoltenberg en wat adviseurs en er mag dan pers bij zijn. En in plaats van wat algemeenheden wisselen, zegt Trump gewoon van, ja, maar ik wil gewoon dat er keihard betaald wordt door andere landen. En trouwens, wanneer ga jij als baas van de NAVO eens wat doen aan Duitsland? We zijn zogenaamd allemaal bang voor Rusland, maar Duitsland krijgt gewoon gas nog uit Rusland. Hoe zit dat nou precies? Nou, dat gaat heel lang door. Heb je het nooit gezien, moet je zeker YouTube, heel interessant om te kijken. Ja, dat vind ik typisch Trump, omdat Trump er alles aan gelegen is om dit soort momenten te creëren, hè, waarbij hij eigenlijk met de elite, noem ik het maar even, in dit geval westerse mogendheden, hè, in de ogen van zijn achterban dan, die teren op Amerika's militaire steun. Ja, dat hij recht in hun gezicht zegt van, waar zijn jullie in godsnaam allemaal mee bezig? Hè? Trump is natuurlijk iemand die dat juist in de openbaarheid wil doen, want daar staat hij ook onbekend, dat hij geen blad voor de mond neemt, dat hij politiek incorrect is. En vervolgens meent hij het ook nog eens, want binnen zijn kamer zal hij het ook zeggen. En heeft hij ook nog eens in de ogen van heel veel Amerikanen een punt. Ik heb het wel eens vaker gezegd, ik noem Trump vaak de goudeerlijke leugenaar. Trump liegt heel veel, dat is goed gedocumenteerd. Maar hij zegt heel vaak dingen waarvan de gemiddelde Amerikaan thuis op de bank denkt van ja, en zo zit het. En zo'n gesprek was typisch zo'n voorbeeld. Dus als Trump naar Brussel gaat, naar het hoofdkwartier van de NAVO en tijdens zijn toespraak zegt, Mooi gebouw dit. Wie heeft dat trouwens betaald? Dat zijn wij natuurlijk allemaal, hè, de Amerikanen. Ja, dat is een typisch zo'n Trump-moment waarin hij gewoon flink wat punten scoort richting zijn achterban en tegelijkertijd gewoon de onderhandelingen start en daarmee de NAVO-bondgenoten onder druk zet. Dus een vintage Trump-moment. Goed, tot zover weer. Dank voor al jullie vragen weer. Blijf die opsturen en dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.